ik zat zojuist natuurlijk met jullie alle te kijken naar die filmpjes en die activiteiten. En ik had ook een klein binnenpretje en ik zal u niet onthouden. En bij dat start van dat kindermoment, dan kreeg je zo'n heel mooi filmpje. En op dat filmpje hoorde je zo'n tune. En toen dacht ik, hé, die tune ken ik. En toen luisterde ik beter naar, nee, die ken ik toch niet. Maar het deed me heel erg denken, voor de tussen haakjes ouder onder ons, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen. Herkenning? Ja, ik weet wat verrassend, wat gaat er gebeuren hier? Nou, dat gaat in ieder geval niet gebeuren, maar we gaan misschien ons wel richten op Gods weg. En dat is een veel betere weg. En ik wil deze dienst ook gewoon met jullie stilstaan over ja, wat Gods wil is in ons leven. En dan wil ik eerst even kijken naar een kort moment van ons eigen leven. Dan heb ik het over het hier en nu. En nou, je zal misschien vanmorgen, ja, ik weet niet hoe het met u was, ik ben in het donker vertrokken. Ik weet niet of de meesten van u zullen dat, zal het al schemer zijn, waarschijnlijk al licht. Maar als je nu in het donker rijdt, en vooral ook 's avonds, wat zie je op dit moment? Nou, als je op dit moment, tenminste, ik ga ervan uit dat Maassluis niet veel anders is dan Langrak en andere steden. Maar wat je op dit moment heel snel ziet, al ver voor de Sinterklaas, is dat huizen verlicht worden met allemaal lampjes en lichtjes en weet ik het allemaal. Er komt op een of andere manier komt er een verlangen binnen om licht te hebben om je huis, in je huis. De ene heel bescheiden, de andere wat uitbundiger, zeg maar. En dat doet wat met je, tenminste met mij wel. En laatst sprak ik iemand erover en die zei van ja, ik ben die coronatijd zo enorm zat. Ik mag niet naar buiten, een vrouw met beperking ook. Ik mag weinig of niets zien. En dus zal ik de kerstverlichting vroeg in huis halen. Dan kan ik tenminste nog een beetje sfeer maken. Toen dacht ik van ja, daar ligt dus een stukje kern van verlangen. Van als je als mens zeg maar geïsoleerd raakt, als je als mens afstand van elkaar moet houden, dan gebeurt er ook iets met je. En dan kan het zomaar zijn dat je het nodig hebt dat je ergens naartoe getrokken wordt. En ergens hoop ik dat met het woord van God dat we vandaag naar luisteren, dat je daarin bemoedigd wordt, dat je aangesproken wordt. Want ieder van ons mist in ons leven gewoon die verbondenheid soms van het licht. Kan het duister zijn in je leven. In deze dienst luister je naar het woord van God uit Jesaja, te beginnen met Jesaja 2, de eerste 5 versen, en een stukje uit het evangelie naar Johannes, Johannes 1 vanaf 1 tot en met vers 12. Je hoort hoe Jesaja in beeldende woorden een landschap schetst, waarin zowel de volken als ook Juda en Jeruzalem mogen leven in het licht van Gods woord. Dat vertelt Jesaja. Met de komst van Jezus ziet Johannes het licht van God echt onder de mensen komen. En dit is goed nieuws voor ons allemaal. Voor u, voor jou, voor mij. Omdat Jezus, Gods licht, door Jezus Gods licht in jouw leven binnenkomt. We luisteren naar het woord van God in Jesaja, Jesaja 2. Ik lees het u voor. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties en oordeel vellen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden als ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten wij leven in het licht van de Heer. En de vervolgende lezing met het lezen uit het evangelie naar Johannes. Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met 12. En Johannes schreef: in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Hij was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht, dat naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dit is het woord van God en Jezus zei erover: je zult gelukkig zijn als je het woord van God niet alleen maar begrijpt, maar je er ook naar leert te handelen. Straks na de verkondiging luisteren we en zingen we opwekking 502. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Ja, geliefde gemeente, vrienden, gasten van Christus Jezus. Wanneer je het Bijbelboek van Jesaja leest, dan kun je gefascineerd worden door boeiende beschrijving, vaak met kleurrijke beelden. Naast zijn soms ook hele scherpe profetieën, ontvangt Jesaja een visioen van Gods nieuwe wereld. Nou, voordat ik even inga op dit visioen dat u zojuist hoorde, wil ik je eerst even iets vertellen over de achtergrond waarin Jesaja optrad. En dan kijken we even naar Jesaja 1 vers 1, want daar begint zeg maar zijn boek. In Jesaja 1 lees je dat zijn profetieën gesproken werden over een periode van maar liefst 4 koningen. Koningen in Jeruzalem. Als eerste koning Uzzia, koning Jotam, Agas en Hiskia. Deze 4 koningen die volgden elkaar op in de lijn van vader op zoon. Wanneer je in de boeken, bijvoorbeeld in Koningen of in Kronieken leest, 2 Koningen 15, ik doe het even uit mijn hoofd, hou me te goede, dan vallen er wel een paar dingen over die koningen op. Vaak lees je dat er positief over deze koningen geschreven wordt en dan staat er een zinnetje zoals: Jotam, dat is dus die tweede koning, Jotam deed wat goed was in de ogen van de Heer, net zoals zijn vader Uzzia voor hem had gedaan. Een heel klein zinnetje waarin iets verteld wordt over de regeringstijd van de koning. Nou, dat kon dus betekenen dat die koning zich had ingezet voor bijvoorbeeld de eredienst in de tempel, of tegen de bestrijding van de afgodendienst, om dat soort voorbeelden waar zo'n koning zich voor inzette. Tegelijkertijd, als je ook doorleest, dan lees je vaak ook over een probleem. Een misstap die niet de goedkeuring van God kon wegdragen. Nou, als dat gebeurde in zo'n situatie, schakelde God vaak dan een profeet in die dan een koning terecht moest wijzen. Bijvoorbeeld over de manier waarop hij omging met andere mensen, met de zwakken of met de kleinen, of als die koning iets ongeoorloofd deed. En zo kon het dus zijn dat het algemene beeld, aan het einde van zijn regering, van die koning best positief is, terwijl er ook genoeg was om op aan te merken. En daar traden profeten zoals Jesaja in op. Naast dit verhaal over die koningen wisselen in het boek Jesaja verschillende situaties zich af. Soms spreekt Jesaja tegen 1 koning. Soms spreekt hij tegen de inwoners van Jeruzalem Juda, of zelfs heel Israël, Noord en Zuid. En soms ook tegen omliggende volkeren en hun koningen. En dat is ook wat je ziet gebeuren in het stuk wat we zojuist gelezen hebben in Jesaja 2. De profetie in Jesaja 2 is zo'n voorbeeld van veelkleurigheid van zijn woorden en de mensen die hij adresseert. Ik zou je willen uitdagen, stel deze profetie die we zojuist lazen van Jesaja is voor als zijn beschrijving van een schilderij. Wat zie je dan? Jesaja tekent, hij schildert een landschap. En midden in dat landschap schildert hij een hoge berg. En bovenop die berg, daar staat de tempel van de Heer. En als je daarnaar kijkt, dan wordt je oog direct daar naartoe getrokken. Je ziet de mooie schoonheid van het gebouw. En rondom die tempel zie je andere gebouwen. Dan zie je de huizen van de stad van Jeruzalem staan. Jesaja noemt dat vaak de stad Sion. We gaan dan over Jeruzalem. Het is een heel kleurrijk plaatje dat Jesaja schildert. Dat iets van de schoonheid en ja, ook de aantrekkingskracht van die stad laat zien. Dat is mooi. Je proeft als het ware, je proeft bijna alsof er iets bijzonders aan de hand is in deze stad. In je gedachten word je er naartoe getrokken en eigenlijk denk je, ik wil daar best wel eens even een kijkje willen nemen, ik wil erbij zijn. Daar is het leven goed. Tenminste, dat is wat lijkt te gebeuren in dat schilderij van Jesaja. Van heinde en verre komen mensen uit allerlei landen aangelopen, alsof ze door een magneet worden aangetrokken. En onderweg zeggen ze tegen elkaar, dat lees je dan in vers 3. Kom, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, hij zal ons een weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Sion zou je kunnen zeggen, Sion is the place to be. Kom, we gaan erheen. Prachtig plaatje, maar hoe mooi dat plaatje ook is, het plaatje dat Jesaja schildert staat in een enorm scherp contrast met de situatie, de politieke situatie van Jesaja in zijn tijd. Want in die tijd hadden, zeg maar, in het gebied van het Midden-Oosten te maken met de dreiging van een grootmacht, de macht van Assyrië. En de koning van Assyrië, die had eigenlijk maar één doel voor ogen. Hij had het doel voor ogen om te heersen over de hele toenmalige wereld. Profeten zoals Jesaja, die zagen in die dreiging van Assyrië bijvoorbeeld de hand van God. Dat kan je bijvoorbeeld lezen in Jesaja 10. Misschien iets voor vanavond. Daar staat dan, dan zegt Jesaja, wee Assyrië. Gezel van mijn toren, stok waarmee ik in mijn woede sla. Het zijn woorden die Jesaja spreekt, als zijn het woorden van God. Assyrië, ja, is een stok waarmee God slaat. Jesaja gebruikte, volgens Jesaja gebruikte God dus die wereldmacht om Israël en ook de omliggende volken te straffen voor hun ongehoorzaamheid. Je ziet als Jesaja dus dat schilderij tekent en je bedenkt dan die situatie dat een heel groot contrast is. En met die dreigingen in je gedachten kijken we weer naar het schilderij. En dan zie je eigenlijk ook misschien een stukje ironie. Ironie van Jesaja's woorden. Want we hebben het zojuist gelezen in vers 2, schetst Jesaja het beeld dat juist de volkeren naar Sion komen. En in vers 4 zegt dan Jesaja, hij, en dan gaat het over God, hij zal recht spreken over de volken, over machtige natieën, tussen aanhalingstekentjes, Assyrië, over machtige natieën zal hij een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. In die smeltkroes van Juda, Israël, die omliggende volken en de dreiging van dat machtige Assyrië, ziet Jesaja dus een visioen waarbij, zeg maar, het oude niet meer bestaat, dat gaat van tafel. En spreekt Jesaja van een nieuw centrum. Een centrum waar echt recht gevonden wordt, waar recht gesproken wordt en gevonden. En dat wordt de plek waar mensen waartoe mensen aangetrokken voelen. En waar zij zich verlangen om dicht bij God te zijn. Om God zelfs te willen dienen. Waarom? Waarom is dat verlangen daar? Nou, zegt Jesaja, omdat Gods woord, het woord dat daar gesproken wordt, dat is als een licht dat schijnt in de duisternis van de wereld. Jesaja, die haalt dat naar voren. Het woord van God is als een licht in het leven. En dat brengt mij bij een tweede accent van Jesaja's woorden. En daarvoor wil ik met je kijken en helemaal inzoomen op dat laatste vers dat we zojuist lazen, op vers 5. In vers 5 zegt Jesaja, nakomelingen van Jacob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. En het is alsof Jesaja met de mensen van Juda in dat museum staat. Excuus, ik werd even afgeleid. Ik ben diabetes. Mijn insulinepomp die gaf even een melding. Er is niks aan de hand, maar ik moest toch even reageren, want ik word door afgeleid. Waar was ik? Jesaja staat met de mensen uit Juda, bij wijze van spreken, in dat museum en kijkt naar dat schilderij. Hij schildert dat en hij laat het zien. En hij vertelt hen iets over de betekenis van die beweging van de volken. Zie je het voor je? Al die mensen uit Jeruzalem, Juda, die staan met Jesaja te kijken en luisteren naar hem. Waar de volkeren samenkomen naar die berg van de Heer. En Jesaja laat hen dat schilderij zien. En laat misschien wel even een stilte vallen om de mensen even onder de indruk te laten zijn. En ineens draait Jesaja zich om en dan spreekt hij tegen die mensen die met hem staan te kijken. En dan zegt hij, en nu gaan wij datzelfde doen. Laten wij leven zoals we dat zien in dat schilderij. Laten wij, juist wij, gaan leven in dat licht. Zie je wat Jesaja doet? Hij schetst een beeld die heel anders is dan de realiteit waar ze in staan. Een toekomstbeeld. Maar, zegt Jesaja, dat toekomstbeeld is geen toekomstbeeld, want wij kunnen er al naar gaan leven. Wat een verrassende wending eigenlijk in die profetie. Nadat hij met kleurrijke woorden sprak over die aantrekkingskracht van Sion voor de volken, verschuift dus zijn aandacht naar Jacob. Ander woord voor Israël. En hij spreekt hen aan om met exact datzelfde voorbeeld, ja, om zelf een voorbeeld te zijn en te leven in het licht van de Heer. En met die woorden doet Jesaja dus een appel om zelf actief deel te worden, deel te zijn van Gods plan. Want in dat vers 5 zie ik namelijk een dubbele beweging. Als eerste mag of mocht Israël zelf zich aangetrokken voelen om te leven in het licht van de Heer. Wees er maar dichtbij bij het woord van God, dat brengt licht in je leven. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld Psalm 119, waar David zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ja, Psalm 119 zegt niet alleen maar mooie dingen over de wet, dat doet het ook. Maar ook de schoonheid, de verlichting die het woord van God gewoon brengt in je leven. En hij zegt, Jesaja, Israël, leef eruit. Je hebt het nodig. Leren leven in het licht van de Heer is een beweging die je nodig hebt voor die tweede beweging die ik zie. Namelijk dat wanneer Israël zelf leert voluit te leven vanuit het licht van God, dat Israël zelf een bron van licht wordt voor de volkeren om hen heen. Dit is een thema dat Jesaja keer op keer weer terug laat komen in zijn profetie. Jacob, zoals Jesaja Israël noemt, Jacob is geroepen om licht te zijn voor de volken om hen heen. Dit, van oorsprong klein, onbetekenend slavenvolk uit Egypte, dit volk wilde God maken tot een licht voor alle volken. De troostrijke betekenis van deze boodschap is denk ik dit. Niet Jacob, niet Israël, maar alleen het woord van God brengt licht in de wereld. Gods licht daalt vanuit de hemel en hij woont tussen de mensen van wie hij houdt. Dat is het woord van God. Wanneer je zelf deze woorden kunt omarmen, dan komt dat licht van God ook in jouw leven dichtbij. Want door geloof mag je je laten aanraken en bemoedigen. En ik bedoel dit. We leven in een adventstijd. Een tijd waarin boodschap klinkt dat het licht ons al nadert. Een tijd van, waarin de vervulling van het visioen van Jesaja en de oproep aan Jacob en aan de volken meer dichterbij is gekomen dan toen het werd uitgesproken. In zijn evangelie spreekt Johannes namelijk over het licht dat in de wereld is gekomen. En hij, Johannes, drukt zijn lezers op het hart dat er geen reden meer is om dat licht buiten de deur van je leven te houden. Het licht van God is niet te ver van je bedshow, maar het komt dichtbij. De belofte van Jesaja, de profetie van Jesaja is door Jezus zo concreet geworden dat het echt binnen je handbereik is. In het handbereik van ieder mens. Ik sta er nog heel even bij stil. Als Jesaja spreekt over het woord van de Heer, dan is dat het woord als een lamp voor je voet. Dat woord van God werkt als een zuiverende kracht in je leven. En mensen, zegt Jesaja, de mensen zullen hun wapentuig, ze zullen ze omzetten tot een gebruikbaar gereedschap. Met andere woorden, God is in staat om slechte verlangens, misschien wel slechte bedoelingen, definitief om te zetten naar bruikbare middelen. Want leven in Gods licht, leven in het licht van Gods woord, betekent niet alleen dat je leven verandert, maar ook dat je je leven gebruikt, inzet, om er goed mee te doen. Wanneer Gods licht een inspiratiebron wordt voor je leven, ja, dan is er, wat is er dan nog, wat jou zal aantrekken aan het duister? Ik zal het nog een keer zeggen. Wanneer Gods licht een inspiratiebron wordt voor je leven, wat is er dan nog overgebleven, wat jou zal aantrekken naar het duister? Is dan juist niet de tijd gekomen om alle dingen van de duisternis los te laten? Ik weet ook wel. In de praktijk zul je ontdekken dat je dat misschien wel wil, maar dat het nog niet zo eenvoudig is. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Israël. Kijk daar maar eens naar. Israël had misschien vaak goede voornemens, maar zo vaak ging Israël mis. Of kijk naar onze eigen maatschappij. Kijk eens naar het nieuws. Wat kun je zien dat de strijd van de duisternis echt nog niet gestreden is? Sterker nog, we staan er met z'n allen er nog middenin. En nog maar te zwijgen over onze persoonlijke misstappen. Onze dubbele agenda's en ga ze maar door. En toch zegt het evangelie van Johannes en de boodschap van Jesaja, er is hoop. En zelfs echt veel meer dan dat. Er is namelijk nieuw leven gekomen en dat leven, dat wordt beschijnd door Jezus. Door het licht van Jezus. Dat is het beeld, de visie die Johannes je wilt geven. De woorden die hij spreekt, ja, die doet mij denken aan de woorden van Genesis, dat eerste Bijbelboek. Alles, zegt Johannes, alles wat ontstaan is, dat komt voort uit het woord van God. En dat woord van God bracht, zegt Genesis, en Johannes zegt het hem na, bracht licht in de duisternis. Dit woord waar Johannes over spreekt, dat is niet slechts een klank die uitgesproken wordt door God, maar, lijkt Johannes te zeggen, dit woord is een persoon. En ik denk dat de spiritualiteit van het evangelie van Johannes is dat hij met deze woorden, die openingswoorden, heel duidelijk wijst op de aanwezigheid van het werk van Jezus al vanaf het begin van de schepping. Jezus als het sprekende woord van God, door Jezus schept God, hij is het woord van God. En heel de Bijbel van Israël, wat wij dus het Oude Testament noemen, dat is, ja, dat getuigt van het werk van Jezus. Zowel bij het ontstaan, als ook bij het bestaan van Israël en heel de reis door. En toch, zegt Jesaja, dat volle licht, dat moet nog komen. Kijk naar het schilderij. Johannes verwijst dan naar Jezus en hij zegt: met de komst van Jezus is dat ware licht de wereld binnengekomen. Jezus, die oog had voor de kleine, voor de zieken, voor de mensen die zich afgewezen voelden, voor de mensen die verstoten werden. Kortom, voor ieder mens die in zijn of haar leven hunkert naar verlichting, naar verlossing, naar liefde, naar aandacht. Om verlost te kunnen worden van je eigen levenspatronen, waar in sommige gevallen echt wat op aan te merken is. Om bevrijd te worden van de gebrokenheid in je leven, de ziekte waar je mee worstelt. Sommigen van hen in de tijd van Jezus mochten ervaren dat wanneer de liefde van God door Jezus Christus in hun leven binnenkwamen, dat hun leven echt getransformeerd werd. Van het duister naar het licht. Want, zo zei Johannes, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, die heeft hij het voorrecht gegeven om een kind van God te worden. Uiteraard weet ik niet van een ieder van jullie hoe jij of u verlangt en uitziet naar het licht van Jezus in je leven. Uiteraard ken ik ook niet van een ieder van jullie de grenzen waar je zelf tegenaan loopt. Of misschien wel het verlangen om zelf een stukje verlossing te ervaren. En tegelijkertijd weet ik, ook op basis van mijn eigen ervaring, dat ik soms zo kan verlangen naar de kracht van Gods woord, van het licht van Jezus in mijn leven. Ik kan er soms zo naar verlangen. En vandaag, op de tweede Adventszondag, mag je opnieuw in dat teken van licht gaan staan. Je mag het opnieuw ontvangen. Want met dat licht gloort er iets van hoop op de toekomst, net zoals in dat schilderij van Jesaja. Gods licht, dat is als een aantrekkingskracht op je leven. En wat mij betreft, daar hoef je niet op te wachten tot het eens zover is. Nee, je mag nu al leven in dat volle licht van Gods liefde. En in navolging van Jesaja's woorden mag je daarom ook vanmorgen opnieuw laten aanspreken om te komen. Kom en leef vanuit het licht. Laten we daarom ook als gemeente en als individuele gelovigen, laten we leven in het licht van de Heer. Dit betekent dat wij, ondanks al onze verschillen, ondanks onze meningen, ondanks de dingen die wij belangrijk vinden, waar we voor willen staan en waar we voor willen vechten, ondanks dat alles, we ook samen ons mogen laten leiden door de liefde van God. Want de liefde van God maakt dingen mogelijk die wij onmogelijk achten. Wat ik bedoel is, wij hoeven het niet in alles met elkaar eens te zijn. We hoeven niet in alles met elkaar eens te zijn om één te blijven. Jezus riep op tot eenheid, niet tot eensheid, las ik van de week. De oproep, de uitdaging, de vraag die voor je ligt is: ben je bereid om te leven vanuit de kracht van Gods liefde, om misschien wel je eigen zwaarden om te smeden tot ploegijzers? Om onze eigen speren om te bouwen tot snoeimessen. Want in het woord van God is ons leven vol van licht. Jezus kwam tot ons, zodat wie hem aanneemt, in geloof een kind van God mag zijn. Een kind van het licht. Hij houdt ons als gemeente, hij houdt u, jou en mij, vast in zijn hand. Ook al stormt het nog zo hard, lieve gemeente. Niet de storm, maar Gods liefde zal je dragen. Tot de nieuwe dag. dat je mag leven in het volle licht van zijn heerlijkheid. Amen.